Laten we bidden. Vader, we willen u danken dat we bij u mogen komen. Dat u zo'n geweldige God bent. En dat u tot ons bent gekomen in onze Heer Jezus. Wat een heerlijke naam. Wat een heerlijk gegeven dat u er bent. Dat u ons omringt. Dat u voor ons bent, naast ons bent, om ons heen bent. Dat u ons kent van binnen en van buiten. En dat ondanks dat alles wat u ziet in ons leven, dat u met ons door wilt. Dat u trouw bent. En dank u wel dat we daar vandaag ook weer wat meer over mogen horen. Wilt u zelf spreken? Wilt u door mij heen uw woorden laten stromen in de harten van ons allemaal? Dank u wel. Amen. Goedemorgen, het is fantastisch om hier weer te zijn. Ook al is het voor ons nog wel eventjes schakelen. We hebben dus de afgelopen week dus afscheid genomen voor, ja, zeg maar voor altijd, van heel veel van onze vrienden in Kameroen. Ons werk gaat door, alleen gebeurt het vanaf een andere plek. En daar hebben onze vrienden niet zo heel veel aan. Dus die hebben ja, afscheid genomen. En dat ging vaak met tranen gepaard. En het is allemaal best emotioneel. Dus ja, goed, we zijn dus nog een beetje daarmee bezig. Dus ja, gistermorgen aangekomen in Nederland. En vanmorgen liepen we nog te zoeken naar papiertjes en dingen die we mee wilden nemen. Maar we gaan ons best doen om het zoveel mogelijk toch over te laten komen. En daarom rekenen we erop dat God spreekt en dat het niet ik ben. Ook is het weer heel mooi bij jullie te zijn hier. Het is, ik voel me altijd weer een soort van thuiskomen. Ik zat hier weer in de zaal en denk van ja, ik heb nog bezig geweest met die balken mooi maken, dingen slopen en weer repareren toen dit gebouw gebouwd werd. En zoveel gezichten die nog bekend zijn. Het is echt een thuiskomen. Het is een feest, dank jullie wel. Een jaar of twee geleden, binnen onze organisatie, binnen Wikkelen Wereldwijd SCL, liepen we tegen wat moeilijke dingen aan. En een van onze leiders, die in een vergelijkbare positie zit waar ik nu in kom, als lid van het internationale directieteam, gaf er de brui aan. Die had het gevoel dat we als organisatie niet meekwamen, dat zijn visie niet landde. En gaf van het een op het andere moment aan: jongens, jullie hebben 3 maanden om iemand anders te zoeken, maar ik ga weg. En je kan je voorstellen wat dat voor reactie teweeg brengt. Het gevoel van alleen gelaten worden, het gevoel verraden te worden. Persoonlijk was ik ook best wel heel boos. En ik was me aan het afvragen, waarom word ik daar nou zo verdrietig van? Waarom word ik daar nou zo boos van? En toen besefte ik dat een van de karaktereigenschappen die voor mij heel belangrijk zijn, is trouw. Je gaat ergens voor, je maakt een commitment, je maakt een belofte, je verbindt je ergens aan. En dan doe je dat. Dan zeg je niet een jaar of twee jaar later, jongens, het bevalt me toch niet, ik zoek het maar uit. En natuurlijk zijn er best wel vaak momenten geweest dat ik zelf ook zoiets had van, jongens, het is te moeilijk, ik heb er geen zin meer in. Wel, heel veel zendelingen die je spreekt op het moment dat je wat dieper gaat en je gaat daarover navragen, dan kom je erachter dat heel veel zendelingen regelmatig dat moment hebben van, wanneer gaat het volgende vliegtuig terug? Ik heb het echt helemaal gehad. Het is genoeg geweest, het is te veel. Altijd de noden van mensen om je heen, altijd de druk. Het zou zoveel lekkerder zijn als je terug was in je eigen land, als je terug kon gaan naar Nederland en iets anders gaan doen. Dat is te veel. En dat gevoel van dat eerste vliegtuig willen pakken, nou, dat kennen we als zendelingen allemaal. En wat je dan nodig hebt, is dat commitment om het vol te houden. Trouw. Ja, goed, we kennen dat ook in ons huwelijk, voor degenen die getrouwd zijn. Er zijn ook best wel momenten dat je denkt van, jongens, zoek het maar uit. En ook dan zeg je, nee, ik heb die belofte gemaakt, ik ga ermee door. Ik heb me verbonden voor het leven en dan geef je niet op. Ook al is dat soms best moeilijk. En waar we het dus vandaag willen kijken is naar dat onderwerp van trouw. Hoe kun je trouw zijn en, nog wat veel belangrijker is, Gods trouw. En we gaan erover twee bijbelgedeelten lezen. We beginnen met 2 Thessalonicenzen 3, vers 1 tot 5. 2 Thessalonicenzen 3, vers 1 tot 5. Voorts, broeders, bid voor ons. Dat het woord des Heren snelle voortgang hebben en verheerlijkt worden, evenals bij u. En dat we bewaard blijven voor de wargeesten en slechte mensen. Want trouw vindt men niet bij allen. Maar wel getrouw is de Heere, die u sterken zal en u bewaren voor de boze. En wij vertrouwen in de Heere van u, dat gij hetgeen wij u bevelen niet alleen doet, maar ook zult doen. De Heere neige uw harten tot de liefde Gods en tot de volharding van Christus. Het tweede gedeelte is 2 Timotheus. 2 Timotheus, hoofdstuk 2, vers 11 tot 13. Het woord is betrouwbaar. Immers, indien wij met hem gestorven zijn, zullen we ook met hem leven. Indien wij volharden, zullen we ook met hem als koningen heersen. Indien wij hem zullen verloochenen, zal hij ook ons verloochenen. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft trouw, want zichzelf verloochenen kan hij niet. Tot zover. Het eerste gedeelte wat we lazen, uit 2 Thessalonicenzen 3, begon met bid voor ons. Dat is een van de dingen die ik ook aan jullie wil doorgeven. Bid voor ons. Dat het woord van God zich verspreidt. Net zoals dat zich bij jullie gedaan heeft. Nou goed, dat is natuurlijk heel toepasselijk als gebed. In Nederland heeft het woord van God zich verspreid. En in de gemeente draagt het woord van God vrucht. En Paulus zegt dan van, jongens, houd het nou niet voor jezelf. Bid voor ons dat het woord van God zich ook elders zal verspreiden. Daar hebben jullie gebed voor nodig. En daarbij bidt Paulus niet specifiek vooral voor zichzelf. Maar hij bidt vooral voor het evangelie. Dat het evangelie zich zal verspreiden. Dat het vrucht draagt. Dat steeds meer mensen gevolg geven aan het woord van God. En het is ook heel fantastisch als je ziet dat dat gebeurt. En Paulus die kan natuurlijk ook heel veel verhalen vertellen over wat er gebeurde als het woord van God zich begon te verspreiden. En wij als zendelingen met bijbelvertaalwerk kunnen ook heel veel verhalen vertellen over wat er gebeurt als het woord van God zich verspreidt. Maar dat is altijd afhankelijk van gebed. Want dat is het fundament waarop het gebouwd is. Het werk van God gaat alleen door als er gebed is, als het gedragen wordt. En Paulus was zich daar heel veel van bewust. Die zei van, bid voor ons. En dan gebeurt er wat. We hebben jaren gewerkt aan het vertaalwerk bij de Maka-mensen. Daar zijn we begonnen. En dat heeft ontzettend lang geduurd en ontzettend veel tegenslag. We hebben jullie door de loop van de jaren er ook wat van verteld. Een vertaler die overlijdt op het moment dat het vertaalwerk begint. In feite, de huidige vertaler heeft ook weer heel veel tegenslag in zijn leven gehad. Hij heeft twee, drie maanden geleden waren we erbij dat hij zijn vrouw begroef. nadat zijn vorige vrouw bij hem weggelopen was. Het kost wat om je aan het werk van God over te geven, want dan zit Satan niet stil. En je ziet dat ook in zijn leven. En dan is het heel moeilijk om trouw te zijn. Maar het Bijbelvertaalwerk is doorgegaan, het Nieuwe Testament is vertaald. En je ziet nu dat er in een gebied wat eigenlijk dor is, waar de kerken wel zijn, maar heel weinig leven in de kerken is, dat er nu een dorst ontstaat naar de Bijbel in hun eigen taal. De Bijbel begint te spreken. En we hadden een van onze vrienden, Balthazar, de president van het Vertaal- en Taalcomité, die speciaal uit het dorp een reis van ongeveer 6 tot 8 uur naar Yaoundé was gekomen om afscheid te nemen. Weer een van die mensen waar je een emotioneel afscheid van hebt. Die stond ook op die foto, op die motor. Die is nu van dorp naar dorp aan het gaan om de Bijbels te brengen, de Jezusfilm in het Maka te vertonen, les te geven om het Maka ook te kunnen lezen. Want de kerken zeggen, wij willen nu die Bijbel echt gebruiken. Dat spreekt, nu snappen we het. En het woord van God verspreidt zich. Een gebied waar het eigenlijk, we hadden zoiets van, ja, wij zijn bang dat die Bijbel straks in de kast komen te liggen op een plank in een magazijn waar ze, ja, worden opgegeten. Maar dat is niet aan het gebeuren, want God is aan het werk. Een ander verhaal is een gebied waar wij verantwoordelijk voor zijn, is Mali. Waar verreweg het grootste deel van de bevolking moslim is. 90-95%. De kerken zijn heel klein. En we hebben daar een radiostation mogen opzetten in de lokale taal, waarin bijbelgedeelten worden gelezen in de lokale taal. Daar wordt over gepraat. Er wordt, zeg maar, een soort van, ja, bijbelstudies in de lokale taal op de radio geven in een moslimgebied. En elke dag wordt er gebeld vanuit het gebied, zo van, we willen meer horen. We willen hier meer van weten. God is aan het werk. En dat is zo mooi om te zien. En onze vraag naar jullie toe, de vraag van Paulus al toen in die tijd was, bid voor ons dat het woord van God zich verspreidt. Maar daar heb je wel dan bescherming voor nodig. Want Paulus zegt, ja, er lopen wel wargeesten rond. En er ook lopen gewoon ook slechte mensen rond. En het is grappig hoe hij dat zegt. Aan de ene kant heb je mensen dus die de weg kwijt zijn. Die zijn niet bewust slecht. Maar die zijn in zekere zin onhandig. Er zijn mensen die een spaak in het wiel steken zonder het ook maar te willen. Maar het gebeurt wel. En daar hebben we bescherming voor nodig. Maar er zijn ook gewoon slechte mensen die proberen het werk te stoppen. En Paulus zegt van, bid ervoor, want we hebben bescherming nodig. En dat hebben we zelf ook ervaren. De afgelopen 2 jaar zijn wat dat betreft wel vrij intensief geweest. En ik zei dat pas over, ja goed, de afgelopen paar jaar heb ik gewoon 2 keer had ik kunnen overlijden. Een ongeluk op de weg in Cameroen. Een frontale aanrijding op een weg waar 120, 130 gereden wordt. Ja, dat gaat meestal niet goed. Op de een of andere manier raakten we elkaar zacht genoeg dat we allebei in de berm geschoten worden. De auto was totaal los, maar ik stapte uit alsof ik de auto rustig geparkeerd had. Als ik ernaar terugdenk, van ja goed, dat kan helemaal niet met alle airbags en toestanden. Ik bedoel, en je stapt uit met niets, absoluut niets. Of een paar maanden geleden, op een vliegreis in Afrika, begonnen op te stijgen en aan één kant van het vliegtuig klapten allebei de banden. Dus het vliegtuig vloog over de landingsbaan, maar op de een of andere manier wist hij het toch te stoppen. En het gebeurde vlak voordat we op zouden stijgen. Als we opgestegen waren op dat moment, hadden we dus niet meer kunnen landen. En op de een of andere manier stapten we uit het vliegtuig met niks. Gods bescherming is nodig. En die godsbescherming is beschikbaar voor ons allemaal. En Paulus zegt hier van, bid voor ons. Voor bescherming. Maar nu gaan we naar het echte onderwerp van de tekst. Trouw. Want dan maakt Paulus een draai. Een draai in de tekst die mij opviel. Hij zegt van, bid voor ons, want er lopen wargeesten rond, er lopen slechte mensen rond, maar God is trouw en hij zal u ook beschermen. En ik vind dat een heel opvallende manier waarop Paulus dat zegt. Want hij heeft het over zichzelf, hij heeft het over de verspreiding van het evangelie. Maar zodra hij over Gods trouw begint, dan denkt hij aan zijn gehoor. Dan denkt hij aan de mensen om me heen. Hij zegt van, ondanks alle ellende, God is trouw en zal u beschermen. En hij zegt, je denkt van, God is trouw en zal ons beschermen. Dat verwacht je als tekst. Maar Paulus zegt, God is trouw en hij zal u beschermen. Hij is gericht op de ander. En hij is gericht op Gods trouw. Zodra hij over Gods trouw begint, dan wordt hij enthousiast. Dan beseft hij dat Gods trouw veel breder is dan alleen hij zelf. Dat Gods trouw zich uitstrekt tot ons allemaal. En hij zegt dan ook in die gerichtheid op de ander. En hij zegt van, God is trouw en hij zal u sterken, bewaren voor de boze. En, zegt hij, we vertrouwen in de Heer dat gij, hetgeen wij u bevelen, niet alleen doet, maar ook zal doen. Dus zijn vertrouwen in de mensen om hem heen is niet gebaseerd op het vertrouwen dat hij heeft, dat zij zo fantastisch zijn. Maar zijn vertrouwen is gebaseerd dat God hen zal helpen om trouw te zijn. Zie je dat? Wij vertrouwen in de Heere van u dat gij wat we u bevelen ook zult doen. Hij zegt niet wij vertrouwen dat u het zult doen. Hij zegt we vertrouwen op de Heer dat hij zal zorgen dat jullie trouw zijn. En dat vind ik heel bijzonder. Want hij weet dat wij mensen vaak in de war zijn. Hij weet dat er zelfs slechte mensen zijn. Hij weet dat wij van onszelf zo vaak het stokje laten vallen. Dat we het niet volhouden, dat we zin hebben om het op te geven. Maar, hij zegt, in de Heer vertrouw ik erop dat jullie dat niet zullen doen. Dat jullie het ook vol zullen houden. Dat vind ik een uitdaging voor mezelf. Aan twee kanten. Aan de ene kant durf ik dus het vertrouwen te geven aan de mensen om mij heen. Omdat ik weet dat God degene is die in hen werkt. Een huwelijk is vaak gebaseerd op vertrouwen in de ander. Maar het mooie is dat we kunnen rekenen dat God degene is die dat huwelijk bij elkaar houdt. Op het moment dat je oudste inzegent, vertrouw je dan dat die oudsten zo fantastisch zijn, of vertrouw je erop dat God die oudste trouw zal maken? We kunnen op God rekenen dat hij ons de kracht geeft om trouw te zijn. Het hoeft niet van ons af te hangen. Ook al ligt er natuurlijk een hele grote opdracht om trouw te zijn. Paulus zegt ook, ik vertrouw erop dat wat ik jullie beveel, dat jullie dat ook zullen doen. Er ligt wel degelijk een verantwoordelijkheid bij mij om trouw te zijn. Maar Paulus zegt, uiteindelijk hangt het van God af. Want God is degene die ons de kracht geeft om trouw te zijn. Want hij zelf is trouw. Hij is degene die zijn karakter in ons door wil laten werken. Hij is degene die ons helpt om te worden zoals hij zelf is. En dan vers 5. Dan werkt hij dat als het ware verder uit. Hij zegt, de Heer neige uw harten tot de liefde van God en de volharding van Christus. En ik vind dat zo mooi. Dan zegt hij, God is trouw. God wil ons maken zoals hij zelf is. En mijn gebed voor jullie is dat jullie hart geneigd is om Gods liefde te ervaren en geneigd is tot de volharding van Christus. Hij bidt dus om een hartsverandering, een hart wat gericht is op, een hart wat niks anders wil dan Hij bidt dus dat wij ons willen, ons verlangen is om trouw te zijn. Om God lief te hebben met hart en ziel. En het woord wat Paulus hier gebruikt voor volharding is het Griekse woord hypomene. En dat betekent, ik vond dat ook heel mooi om het uit te werken, het karakter van degene die zich door niets laat afleiden van zijn doel en trouw is aan zijn geloof, zelfs in de moeilijkste omstandigheden. Nou, dat is de definitie die ik vond in het Griekse woordenboek. En ik lees dat nog een keer voor. Het karakter van degene die zich door niets laat afleiden van zijn doel en trouw is aan zijn geloof. Zelfs in de moeilijkste beproevingen en lijden. Nou, dat is nogal wat, hè? Om dat soort trouw te hebben. Je door niets te laten afleiden van je doel. Je door niets te laten afleiden van het geloof. Zelfs de moeilijkste beproevingen, zelfs het moeilijkste lijden, veranderen daar dan helemaal niets aan. En dat is wat Paulus bidt, dat we dat verlangen hebben. Dat ons hart daarop gericht is. Dat we niets anders willen dan dat in ons leven werkelijkheid te laten worden. Nou, als je dat zo hoort, denk je, ja, dat beschrijft mij niet per se. Ik weet niet of ik het vol zou houden als ik het moeilijkste lijden zou meemaken wat je je kan voorstellen. Ik weet niet of ik die liefde van God altijd in mijn leven ervaar. In feite vind ik het al moeilijk om het vol te houden als het niet lastig is. Laat staan als alles op je afkomt. Maar wat het mooie is dat Paulus bidt dat dat iets wordt van binnen. Dat je hart verandert. En hij heeft het vertrouwen in dat gebeurt. Nou, waarom heeft hij dat vertrouwen nou? Dat die volharding, die trouw werkelijkheid wordt in ons leven. Hij zegt van, dat kan alleen omdat God zelf trouw is. En dat brengt ons naar het tweede Bijbelgedeelte. Indien wij met hem gestorven zijn, zullen we met hem leven. Indien we volharden, zullen we met hem als koning heersen. Het fundament van trouw kunnen zijn, van een vernieuwd hart, is dat wij gestorven zijn met hem. Dat wij niet meer op onszelf gericht zijn, is dat wij niet meer met ons eigen ik bezig zijn, is dat onze verlangens veranderd worden door hem. Als wij met hem gestorven zijn, zegt 2 Timotheus 2, zullen wij ook met hem leven. We zullen met hem leven. In Christus kunnen we dat. In Christus kunnen we het volhouden. In Christus kunnen we met hem leven, omdat wij onszelf aan het kruis nagelen. Nou, dat is een dagelijkse taak. Want heel vaak blijf je gericht op jezelf. Blijf je gericht op jouw eigen leven, op de leuke dingen van jezelf. Maar op het moment dat je dat aan het kruis blijft nagelen, jezelf verloochenen en met hem leven, dan kunnen we als koning gaan heersen. Als we volhouden. En dat is volhouden, dat is trouw. Dus wat God van ons vraagt is trouw, volharding. Iedere dag daar weer instappen. Het niet opgeven. Ook niet als het moeilijk wordt. En dan zegt hij, als we het wel opgeven, als we hem verloochenen, dan zal hij ons ook verloochenen. Dus het is heel serieus. Het is niet zo simpel van, jongens, vrijheid, blijheid, als we bijltje er beneden gooien, dan komt het vanzelf toch wel weer goed. Er ligt een hele scherpe verantwoordelijkheid bij ons. Als we hem verloochenen, dan zal hij ons ook verloochenen. Dus het is niet vrijblijvend. Die vermaning, die horen wij niet zo heel vaak. Want we denken, nou goed, eenmaal gered, altijd gered. We zijn binnen. Als je maar je hart aan Jezus hebt gegeven, dan is het goed. Maar zo simpel is het niet. Er ligt wel degelijk een uitdaging om het elke dag weer jezelf aan het kruis te nagelen. Elke dag weer jezelf bij hem te brengen. En als wij hem gaan verloochenen, dan zal hij ons ook verloochenen. Maar, en dat vind ik het mooie, waar eindigt dit vers mee? En overigens, dit hele gedeelte van 2 Timotheüs 2 is waarschijnlijk, gezien de structuur van het, hoe het geschreven is, en gezien hoe Paulus het ook introduceert, Paulus zegt van, dit is een waar woord, dubbele punt, en dan komt er een citaat. Nou, dat citaat, men vermoedt dat dat een van de oudste gezangen is van de christelijke kerk van toen. En dit is wat men zong. Dat is een van de oudste liederen. En toen ik het erover had, zei iemand, ga je dat voorzingen? Ik zei van, nou, ik weet niet, want niemand weet hoe het toen gezongen werd. Bovendien zou dat niet al te stichtelijk zijn, denk ik. Dus laten we maar niet gaan zingen. Maar dit is een van de oudste liederen die we nog hebben van de kerk van de eerste eeuw. En het mooie van dit lied is dat er een tweede keer een draai komt in de tekst. Paulus doet dat vaak in de Bijbel, is dat hij je heel erg verrast. En wij zijn vaak zo aan die tekst gewend dat we ons niet meer laten verrassen, of we hebben het niet door. Maar als je dat goed leest, is dat ontzettend schokkend. Hij zegt, als wij volharden, zullen we met hem als koning heersen. Als we hem verloochenen, zal hij ons verloochenen. Als we ontrouw zijn, dan... Puntje, 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 wat zou je invullen? Als we ontrouw zijn, dan is hij ook ons ontrouw. Maar dan zegt Paulus, wacht even. Als wij ontrouw zijn, dan is hij trouw. Want hij kan zichzelf niet verloochenen. Nou, dat is zo mooi. Aan de ene kant ligt daar dus een hele scherp gestelde verantwoordelijkheid, dus dat wij hem niet moeten verloochenen. Want daar zijn hele ernstige gevolgen aan. Maar aan de andere kant, en er zit een enorme spanning in dit gedeelte. Je krijgt het ook bijna niet bij elkaar. Maar als wij ontrouw zijn, dan blijft God wel trouw. God geeft het niet op met ons. God blijft aan ons trekken. God blijft zijn trouw in ons uitwerken. Want God kan zichzelf niet verloochenen. Als God ontrouw zou zijn, dan was die God niet meer. Dat is zo verweven in wie hij is. Zijn trouw is eeuwigdurend. Ik vond het mooi dat we dat ook vanmorgen zongen. Groot is uw trouw. Elke morgen is uw trouw weer nieuw. Gods trouw, zelfs als wij het niet volhouden, is zijn trouw nog steeds daar. Hij geeft het niet op met ons. En daar zijn zoveel voorbeelden van in de Bijbel. Want de Bijbel staat vol met mensen die het bijltje erbij neergooien, die ontrouw zijn. En het grootste voorbeeld is natuurlijk eigenlijk de rode draad van de hele Bijbel, is het volk Israël. Dat keer op keer op keer ontrouw was. En is. Nog steeds. En God blijft trouw. Natuurlijk, er waren iedere keer ontzettend ernstige gevolgen. Ontrouw blijft niet onbestraft. Maar Gods trouw is eeuwigdurend. God geeft het niet op met het volk Israël en God geeft het niet op met ons. Een ander voorbeeld is Jezus' verhaal over de verloren zoon. En dat blijft zo'n mooi beeld. Waarbij de verloren zoon zegt van zoek het maar uit, ik ga weg. En het beeld van God, de vader, die oudere man, die iedere dag weer buiten op de uitkijk staat van, komt mijn zoon al terug? De zoon die als het ware verklaarde door zijn erfenis al op te eisen, papa, je bent dood voor mij. Ik ben weg. Ik heb mijn erfenis al gehad, ik heb je niet meer nodig. Maar God als vader in dat verhaal staat iedere dag weer op de uitkijk van, komt mijn zoon al terug? En als hij dan terugkomt, dan rent hij op hem af. En dat blijft zo'n mooi beeld. Want een Joods patriarch Een vader die rent niet. Een gedistingeerde oudere man in die cultuur met de lange gewaad. Die zie je niet rennen. Dat deed je niet. Maar de vader in dit verhaal rende af op die oudste zoon, op die jongste zoon. Om hem te omhelzen. Stinkend als die was. Nou, dat is het beeld van wie God voor ons wil zijn. Gods trouw. Ook als wij ontrouw zijn. Want dat is deel van Gods karakter. God geeft het niet met ons op. En zijn trouw is eeuwigdurend. Een ander mooi verhaal heb ik hier een preek een keer over gehouden, geloof ik. Over Johannes Marcus. Die zendeling was en als zendeling het bijltje erbij neergooid. Hij zei van, dit is te veel voor mij, dat is allemaal veel te moeilijk. Occulte confrontaties. Hij zegt van, dit is niets voor mij. En Paulus en Barnabas kregen er zelfs ruzie over. Die zeiden van, jongens, proberen we het nog een keer met de jongen. En Paulus zegt, echt niet. En uiteindelijk komt Paulus terug en zegt van, Johannes Marcus is iemand waar je wat aan hebt. En God heeft toegestaan dat het evangelie van Marcus door diezelfde man die het opgaf, werd opgeschreven. Want God was trouw. Gods trouw gaat over onze ontrouw heen. En dat te mogen weten is zo bemoedigend. Dus als conclusie. God roept ons op om trouw te zijn. God roept ons op om trouw te bidden. God roept ons op om weerstand te bieden. En tegelijkertijd is hij degene die die trouw geeft. Hij is degene die de trouw aan ons aanbiedt. Die het in ons hart wil uitwerken. Want van onszelf lukt het zo vaak niet. En hij is degene die het nooit en nooit met ons opgeeft. Hij belooft ons om te vormen tot zijn beeld. We mogen op hem gaan lijken. We mogen steeds meer op onze hemelse vader gaan lijken. Zodat mensen hem gaan herkennen in ons. En God is een God van trouw. En wat hij wil, is dat als mensen ons zien, dat ze God zien. En dat ze diezelfde trouw die wij in God weten, ook in jou en mij gaan zien. En dat is Gods plan met ons. Om ons te maken naar het beeld van zijn Zoon. Diezelfde trouw in ons uit te werken. En dat is wat hij ons wil geven. Hand in hand met hem mogen we trouw zijn in de moeilijkste omstandigheden. Amen. Laten we bidden. Vader, dank u wel dat u trouw bent. Dat zelfs in de moeilijkste omstandigheden we mogen weten dat u er bent voor ons. En als wij het even niet meer hebben, of als het ons niet lukt, dat u onze hand wil vastpakken. Dat u er voor ons bent. Dat u trouw bent. Ook op de momenten dat wij de mist ingaan. En help ons om steeds meer zoals u te worden. Dat wij trouw mogen zijn. Trouw in ons gebed. Trouw in onze dienst aan u. Trouw in het getuigen geven van u naar de mensen om ons heen. En dat mensen u gaan herkennen in mij. Dat mensen u gaan herkennen in ons allemaal. En van onszelf weten we dat daarin tekortschieten. Maar gelukkig bent u degene die ons daarin vormt naar uw beeld. En daar willen we om vragen. Help ons om steeds meer op u te gaan lijken. In Jezus' naam. Amen.